we vorige week gebleven waren. En we zouden weer nadenken over Gods plan. Gods plan. En nu is de subtitel Inburgeren in de Geest. Inburgeren in de Geest. En we weten nog, hè, Gods plan. Het aanvankelijke plan van God was de cultuuropdracht. Genesis 1 vers 28. Vervul de aarde. Maak de aarde vol. Onderwerp haar, dus het was geen opgemaakt bedje. Breng haar in cultuur. En toen kwam dat tweede plan, wat noodzakelijk was vanwege de zondeval. En dat vonden we in Matteüs 28, waar Jezus zei, ga de wereld in, maak alle leerlingen, maak alle mensen, alle volken, natieën tot mijn leerlingen. Dat was twee. En nu gaan we verder. En we gaan een stukje lezen uit Efeze 4. Het boek, of de brief van Paulus aan de Efeze gaat helemaal over de gemeente, of althans voor een heel groot deel. En er staat ook weer zoveel in wat we kunnen leren. Maar we beperken ons nu tot de versen 17 tot en met 24 van hoofdstuk 4 aan de Efezebrief. Bijna. Efeze 4, vers 17 tot en met 24. In mijn vertaling staat de nieuwe levenswandel. Paulus schrijft, dit zeg ik dan en betuig ik in de Here. Dus met andere woorden, dit is echt iets wat van de Heer komt. Dat u niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar u, geheel anders, u hebt Christus leren kennen. U toch hebt van hem gehoord en bent in hem onderwezen, zoals dit de waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte, en dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en in heiligheid. Het was de profeet Daniël die in de droomuitlegging aan Nebukadnezar vertelde wat er zou gaan gebeuren. En hij sprak over de geschiedenis van de mensheid en dat ging naar aanleiding van dat beeld wat Nebukadnezar in zijn droom had gezien, bestaande uit allerlei metalen, we kennen het beeld wel. Het hoofd van goud, de borst van zilver, de heupen en het middel van brons, de benen van ijzer en de voeten van klei en leem, gebakken klei als het ware. En dan komt daar die steen, zonder mensenhanden ziet hij een steen losraken van een berg en die steen die dondert naar beneden en die raakt het beeld en die raakt het beeld wel zo krachtig dat het beeld helemaal vergruizelt. Het gaat in poeder uiteen en het waait weg. En die steen, die wordt een berg. Een hele hoge berg. En de uitleg is, die steen is het koninkrijk dat God vestigt. En daar maken wij deel van uit. Ik maak deel uit van de rollende steen. Die een berg aan het worden is. Ik ben eigenlijk een rolling stone. Ik zou optreden, maar het ging niet door. Want mijn vriend Mick, die had weer eens corona. Dus, oh nee, dat is een heel ander verhaal. Maar die steen zou een berg worden. Maar hoe vestigt God zijn koninkrijk? Dat kunnen we vinden in Jesaja. Waar staat Jesaja 9, weten we het nog? Want een kind is ons geboren En een zoon is ons gegeven. En dan krijgt hij van die wonderlijke titels. Sterke God, eeuwige vader, wonderbare raadsman. En dat is de koning die dat koninkrijk gaat vestigen. En hoe doet hij dat? Hoe vestigt hij het koninkrijk? Met geweld? Met tanks? Met kruisraketten? Tomahawks? Nee. Door recht en gerechtigheid. Daarom duurt het zo lang. Zo vestigt hij zijn koninkrijk. Lees maar Jesaja 9. Zo vestigt hij dat koninkrijk. En dat koninkrijk dat door Jezus werd ingewijd op Goede Vrijdag en met de komst van de Heilige Geest officieel begon, dat kun je niet naartoe reizen. Je kunt geen visum aanvragen, je kunt daar niet naartoe gaan. Je kunt er alleen in geboren worden. Je kunt niet naar het koninkrijk toe gaan. Je moet erin geboren worden. Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, als u niet geboren wordt uit water, dat is het woord van God, en geest, kunt u het koninkrijk van God niet zien. En dan zegt hij het opnieuw. Hij zegt, als je niet geboren wordt uit water en geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet erin geboren worden. Zo raakt Satan je kwijt. In ene, dan zijn die demonen, die zeggen in ene, hé, waar is Jan gebleven? Gisteren zagen we hem nog. Ja, hij is gestorven. Gestorven? Hij was gisteren nog springlevend. Ja, hij keek naar het kruis. Hij heeft zichzelf aan Jezus gegeven. Zijn oude mens is gestorven. Hij is opgestaan in nieuwheid des levens. Ik ben geboren in het koninkrijk van God. En het is een kwestie van tijd. En dan zal ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag. Ja. Maar als we opnieuw geboren zijn, en dan komen we bij de inburgering. Als we opnieuw geboren zijn uit water en geest, dus we zijn eigenlijk geestelijke baby's, dan moeten we leren, wat moet een baby leren uiteindelijk? Wandelen. Hij mag eerst nog kruipen, maar er komt een dag dat hij moet wandelen. Schattig gezicht, en dan valt hij weer. Ik ga het niet doen, dus kom ik niet meer overeind misschien. Snap je hoe het werkt? Maar wij moeten ook leren wandelen in de geest. En vaak, die geboorte lukt nog wel, want dat doet mama, geestelijk. Maar het lopen moeten we toch zelf doen. En zo is het ook geestelijk, we moeten leren wandelen. En Paulus leert ons eerst hoe het niet moet. Hij leert eerst hoe we niet moeten wandelen, dat zegt hij ook in vers 18. Hij zegt, dit zeg ik u dan en betuig ik in de Here dat u niet langer mag wandelen. Sorry, vers 17. Je mag niet langer wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. Dat is vreemd. Hoe wandelen de heidenen? Nou, hij zegt het keihard. In de ijdelheid van hun denken, verduisterd hier in hun verstand, en vervreemd van het leven van God. Wat is ijdelheid? Zinloos. Leeg. Doelloos. De heidenen kunnen ze niks aan doen. Het is geen intellectueel probleem. Het heeft met openbaring te maken. Daar komen we straks op terug. De heidenen zijn niet dom. De niet-gelovigen zijn niet dom. Maar ze zijn verduisterd hier. Geestelijk zijn ze verduisterd. En hoe komt dat? Paulus zegt, door de onwetendheid. Maar hoe komen ze dan? Hoe komt het dan dat die onwetendheid in hen heerst? Waarom het duister is geworden? Door de verharding van hun hart. En hoe komt die verharding van hun hart? Door hun begeerte, door hun boze begeerte. Ja, door hun begeerte, door hun boze begeerte. Paulus schrijft het zo en het is ook zo, ik kom er steeds meer achter. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid. Losbandig wil zeggen, los van de band die de gezonde leer vertegenwoordigt. Je wordt losbandig, je hebt eigenlijk geen band meer. En je leeft erop los. En als je gecorrigeerd wordt en je wil dat niet, je blijft gaan voor je pure egocentrische en meestal banale levensstijl, dan ga je hart verharden als je het evangelie hoort. En als je hart verhardt, dan wordt het duister. Want die openbaring kan niet tot je komen. En hoe wordt het woord van God vaak genoemd? Een lamp. Het is een lamp voor mijn voet. Het is een licht op mijn pad. Het openen verspreidt licht. Dus als dat woord van God niet in mijn denken komt, dan wordt het automatisch geestelijk duister. En word ik vervreemd van het leven van God. Er is zo'n kloof tussen een niet-gelovige en een gelovige, dat het bijna onmogelijk is om een brug te slaan. Want ze zijn ook nog eens gebrainwashed. Dat het evangelie achterhaald is. Dat de Bijbel een sprookjesboek is. Ze zijn gebrainwashed, ze zijn verduisterd. En hoe zitten ze ernaast? Hoe zitten ze ernaast? Verduisterd en vervreemd van God door onwetendheid. Wat zegt God door Hosea? Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Ze hebben geen weet van God, geen besef van God. En het enige wat ze zien, dat is ook zo triest. Het enige wat zij van God zien, dat is zijn grondpersoneel. En dat is ook niet altijd representatief voor God. Dus daar knappen ze op af. En ze associëren God met zijn grondpersoneel. En daarom zegt Jezus ook, je moet heet zijn of dan liever koud. Maar wees niet lauw. Want dan geef je verkeerd beeld van het evangelie. En dan spuug ik je niet alleen uit. Dat zei hij niet hoor. Maar de wereld moet je dan ook niet meer. Er is niet zo erg als iemand die pretenties heeft, maar die er niet naar leeft. En dan komt die verharding. En die verharding die maakt op een gegeven ogenblik dat je nog meer gaat verharden. Want als jij je hart gaat verharden vanwege de zonde, dan ga je in botsing komen met mensen die ook hun hart verhard hebben. En dan is het hart tegen hart. En het escaleert. Er was ooit een Puerto Ricaanse jongen, kleine jongen, en hij kwam uit een huis van tovenaars. Zijn moeder was een medium, zijn vader was de toverdokter van het eiland daar in Puerto Rico. Zijn moeder die vervloekte hem en zei dat hij een kind van Satan was en dat het niet zijn kind, dat hij niet een kind van hem was. Nou, met dat beeld ging hij uiteindelijk van ellende naar zijn broer in New York. Kijk, zo werkt een proces. En daar krijgt hij $10 van zijn broer. Om wat eten voor zichzelf te kopen en wat drinken. En hij gaat met $10, kijk, dat is de wereld. Hij gaat met $10 naar een kruidenierszaak, zeg ik maar even. En hij vraagt een flesje cola en een of andere koek of een broodje. En hij geeft $10, maar hij kent de taal nauwelijks, hij weet niks. Die vent, ik heb andere woorden, maar ga ik niet gebruiken. Die vent pakt dat geld, bergt het op en verkoopt een broodje en een flesje cola, zal ik maar zeggen, voor $10. En dat was voor 1955. Dat is de wereld. Hij had het moeilijk. Ja, het was echt schandalig. Hij had het moeilijk, want hij had een kleurtje. Hij was een Latino. Hij kwam daar in New York en hij moest zich staande houden. Zijn broer moest werken, die wilde wel voor hem zorgen, maar die moest overdag. En op school ging het ook niet al te best en hij vond een nieuwe familie, waar? In de gangs. En wat werd hij daar? Wat moest hij daar worden in die gang? Hard. Want je had allerlei groepen, etnische groepen in New York. En die vormden gangs. En je moest hard worden, want als je niet hard werd, kon je niet staande blijven. Het was hard tegen hard. En je begrijpt natuurlijk wel, als er op los geramd werd, als ze die bendeoorlogen, dat de haat werd gevoed, dat het hart steeds harder werd. Ja. Als je niet voor jezelf opkomt, doet niemand het. No time for losers, hè, zou later iemand schrijven en zingen. Maar het is onbijbels. Nou, de onderliggende pijn van de verharding, die vraagt om verdoving. Want je kunt nog zo hard zijn, je kunt nog zo'n bikkel lijken, maar daarmee heb je nog wel je emoties. Daarmee heb je nog wel je emoties. Ik heb mensen gekend die zo hard waren dat je dacht, ze zijn harder dan graniet. En ze hebben totaal geen gevoel, maar ik heb ze zien breken. Omdat je blijft mens van binnen. En je kan wel zulke schouders hebben en 30 liter aan tattoo-olie onder je huid hebben en allerlei ijzer in je oren, weet ik veel waar je dat ijzer hebt. Maar je ziel blijft je ziel en kan geraakt worden. En vaak moet die pijn verdoofd worden. En hoe doe je dat? Als je pijn hebt, maar je kan het niet uiten. Je zoekt bevrediging in de ruimste zin van het woord. Want je hebt het nodig dat je een uitlaatklep hebt. En de een die drinkt zich een versuffing, de ander gaat gokken, weer een ander raakt seksverslaafd, weer een ander gaat voor geld. En zo is het heel breed. En zo verdoof je wat eigenlijk onder die harde laag van je zit. Je moet het verdoven, je brengt het tot zwijgen, totdat de roes is uitgewerkt. En dan komen we bij vers 20 en dat is zo interessant. Want dan schrijft Paulus naar de Efeze, hij zegt, maar jullie, geheel anders. Waarom? Je hebt Christus leren kennen. Je hebt van hem gehoord en je bent in hem onderwezen. Want dit is de waarheid. Vergelijk dat eens met vers 18. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. Waarom? Om de onwetendheid. Maar wij hebben Christus leren kennen. Wij zijn zelfs in hem onderwezen. Dus er moet hier een verandering plaatsvinden. Daarom mogen we niet meer langer wandelen als de heidenen. Want Jezus geeft ons een reden om te leven. Maar vertel mij maar eens waar een niet-gelovige voor moet leven, behalve voor zijn aardse kortstondige geluk. En het is geen verwijt. En ik sta niet hier superieur te doen en me te verheffen boven de niet-gelovigen. Maar dit is de realiteit. Jezus geeft mij reden om te leven. Mijn leven heeft zin. Heeft het leven van de niet-gelovigen dan geen zin? Ja, dat heeft ook zin. Alleen, hij weet het niet. En hij denkt, dood is dood. En dat verandert zijn perceptie en dat verandert zijn levensfilosofie en dat verandert zijn karakter. Ik kan niet-gelovigen een hele hoop dingen niet echt verwijten, zolang ze in het duister leven, verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven Gods, want ze hebben Christus niet leren kennen. Wat heeft het voor zin om je naaste lief te hebben? Waarom zou je dienen in plaats van heersen als je kunt heersen? Waarom? Kan iemand mij dat uitleggen? Dat is alleen maar mogelijk als je weet dat dit leven niet alles is en dat er een God is van gerechtigheid, dat er een laatste oordeel plaatsvindt. Dat ons leven er wel degelijk toe doet. Ik mag er zijn, omdat God vindt dat ik er mag zijn. Maar dat geldt ook voor u en voor jou. En het geldt voor de niet-gelovigen, ook al pakken ze het helaas niet. Een hele hoop gedrag in de wereld waar iedereen foei, 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 foei over spreekt. Een tjonge, tjonge, tjonge. En hoe kan hij dat zeggen? En hoe kan ze het zeggen? Foei, foei, foei. Hé, zonder God, wat foei, foei, foei? Wat is goed? Wat is kwaad? Waarom foei, foei, foei? Ja, zien we het contrast nogmaals met vers 18. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven met God. Waarom? Door de onwetendheid. En wat zegt Paulus? Maar jullie, geheel anders. Want jullie hebben Christus leren kennen. En oh, wat verandert dat je leven. Dat verandert. Mijn leven is veranderd door Jezus. In één keer volmaakt? Nee. Met vallen, met opstaan, met strijd, maar in een opgaande lijn. Het is niet zo. In het begin misschien, ben je zo'n stuiterballetje, poing, ping, poing, poing. Maar het is een opgaande lijn. Want je moet niet langer willen wandelen zoals de heidenen wandelen. Begrijpelijk dat ze zo wandelen, maar ik kan toch niet meer zo wandelen als ik Christus heb leren kennen. Ik weet toch dat er een God is. Ik weet nu toch dat er echt goed is en echt kwaad. Ik weet dat mijn naaste net zo belangrijk is als ik. Ook al ligt hij in de goot. Zonder God zoeken wij, hoor goed, zonder God zoeken wij bevrediging in allerlei zaken. Waarom? Omdat onze ziel blijft onbevredigd. Daarom zoeken mensen het in allerlei dingen steeds weer. Ik moest denken aan James Dean. Wie weet er wie James Dean is? Ik verwacht. Ken jij James Dean? Ja, James Dean was... Ja, Kees is van die generatie. En ik weet het uit de encyclopedie. Nee. Nee. James Dean was een cultheld in de filmwereld. Hij was... Maar het was een rebel. Het was een rebel. En er was iemand die hem zou opvolgen en die heette Dean Jones. En wie was Dean Jones? Weet iemand wie Dean Jones was?
De godverslaafde.
Wat zegt u?
De godverslaafde.
Nee, maar hij was wel verslaafd, dus voor 50% goed. Voor 50% goed. Wie heeft Herbie? Wie kent dat kevertje? Die raceauto. Nou, de chauffeur in Herbie was een acteur natuurlijk. En dat was Dean Jones. Maar Dean Jones, die was de gedoodverfde opvolger van James Dean. Lastig dat Dean. Hij was de gedoodverfde opvolger. Hij was razend populair. Maar het één probleem. Hij was super seksverslaafd. Ik heb zijn getuigenis gezien, hij is tot bekering gekomen. Maar hij moest ook die leegte, wilde die opvullen, maar wist hij veel? Hij was verduisterd in zijn verstand, vervreemd van het leven van God. En het enige, hij was een good looking guy, hij had geld, dus ja, wat hield hij? Hij was beroemd. Hij zegt, ik kon op een dag geen vrouw meer aankijken zonder te denken hoe het zou zijn, hoe ze in bed zou zijn. Nou ken ik een aantal stoere jongens uit mijn militaire dienst, uit mijn voetbaltijd, die vinden dat gezond. Maar ik vind dat niet gezond meer. Seks is gezond.
Als iedere vrouw in bed gaat, is het niet gezond.
Nee, precies, amen. Het is niet gezond. Nee, is niet gezond. Hij was werkelijk bezet. Hij is ook bevrijd. En dat was ook tevens een beetje het einde van zijn glansrijke carrière, want hij paste niet meer in dat koninkrijkje. Maar hij was razend populair. Hij is later christen geworden en hij heeft dus gevonden wat echt bevredigt. Maar als je dat niet weet, dan ga je toch zoeken in allerlei dingen, in gevaar. Sommigen die vinden het geweldig om op het randje... Met hun leven te spelen, bergbeklimmers of mensen die hele gevaarlijke dingen doen. Maar gewoon om die leegte te vullen. Vervreemd van het leven met God. Dean Jones, ja, hij is bevrijd, echt bevrijd. Vers 22, even naar de klok kijken. Vers 22. Paulus zegt dat wat uw vroegere wandel betreft, dat u de oude mens aflegt die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerte. Nou, wat is de oude mens? We moeten het onderhand wel weten in deze gemeente. De oude mens, als de Bijbel spreekt over de oude mens, dan is dat de onbekeerde mens, de zondige mens die alleen voor zichzelf leeft. Dat is de zondige mens. Die alleen voor zichzelf leeft. Die egocentrisch is. Niet begaan met anderen. We hebben vandaag Vaderdag. Je hebt een hele hoop biologische vaders. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hoeveel zijn er echt geestelijke vaders? En dan bedoel ik niet geestelijk als een voorganger of zo. Maar geestelijke vaders voor hun gezin. Vaders die niet leven voor hun eigen pleziertjes en welzijn, maar die gaan voor het welzijn van het gezin. Voor de partner, voor de kinderen als ze er zijn. Er zijn zoveel mannen die gewoon kinderen verwekken en verdwijnen. Hoe is het mogelijk? Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God. Want als dat... Die geest van God in jou gaat werken, dan kun je dit niet meer doen. Dat is onmogelijk, want het gaat tegen de geest in. Je moet zorg dragen voor het zwakkere. Dat is de houding van Jezus. Hij was een leider, maar hoe diende die? Of hoe gaf hij leiding? Dienend. Maar dat willen we niet horen, dat is helemaal niet populair, toch? Nee. En toch is dat het geheim van een overwinnend en een blij leven. Want wie zijn leven, zegt Jezus, wil behouden, die zal het verliezen. Daarom zegt Paulus, wandel niet langer als de heidenen. Wandel niet, leg die oude mens af. Die oude mens die zegt, ik ga hier zitten. En de oude mens zegt, ik wil hier zitten, ik, altijd ik. Je ziet ze in het verkeer. Dan rij je heel rustig naar een verkeerslicht. Ik zeg geen stoplicht, anders wordt het helemaal een negatief verhaal. Ik rij naar een verkeerslicht. Ik rij relaxed, het zonnetje schijnt, ik ga naar mijn moeder. Ik denk, fijn, ik ga lekker naar mijn moeder. En ik had nog 3 meter. Een of andere chauffeur komt eraan, rijdt eromheen. Een 1/10 seconde winst. Ik kon nog net inhouden. Dat is de oude mens. Amen, inderdaad. Wie zei amen? Nou ja. Ja. Dat is de oude mens. Zo wil je toch niet zijn? Stel dat er gebrek is, vaders. En je kinderen hebben honger. En jij blijft maar door eten. Je kan niet delen aan je kinderen. Wat voor een man ben je dan?
Een egoïst.
En dan zegt u het nog netjes. Dat is de oude mens. En God wil ons daarvan verlossen. God zegt, zo wil ik niet dat je wandelt. Je bent nu geboren in mijn koninkrijk. Dan moet je op een andere manier gaan wandelen. Dit is niet het wandelen. Dat is bewegen. Dat is je karakter. Bewegen. Hoe ga je met mensen om? Want die oude mens die gaat naar het verderf toe vanwege zijn misleidende begeerte. In Spreuken staat, soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daartoe leidt naar de dood. Nicky Kroes, ik had hem al aangehaald, die dacht, ik heb het gevonden, ik heb een nieuwe familie. Dat waren de bendeleden. Hier word ik geliefd. Hier werd hij ook een leider. Hij werd voorzitter van die club of de leider van die club. Hier ben ik veilig. Hier ben ik geborgen. Totdat op een dag weer tijdens zo'n bendeoorlog zijn vriend doorzeefd werd door 4 of 5 kogels. En hij hem in zijn armen hield en het bloed probeerde te stelpen en het bloed gutste uit de jongens lichaam. Want je bent nergens veilig. De wereld kan jou geen veiligheid bieden. Dat is schijn. Ook de rijken der aarde die zich geborgen weten in hun ongelooflijke rijkdom en bezit. 1 virus en het is afgelopen met ze. Zoals de rijke dwaas. We hebben het niet onder controle. Ja, we moeten budgetteren. Ja, we moeten zaken regelen. Maar we hebben het niet onder controle. Verstaat goed, we hebben het niet onder controle. 4, 5 jaar geleden dachten de mensen in de Oekraïne, hadden ze plannen. Waar zijn die plannen? Letterlijk aan duigen geschoten. Ik weet niet hoeveel duizenden zijn er gevallen. Waarvoor? Waarvoor? Ja. Dus Nicky Kroes, prijs God. Hij kwam tot geloof en hij moest leren de oude mens af te leggen. Hoe heeft Nicky de oude mens afgelegd? Wel, in onze tekst staat de verjonging van je denken. In Romeinen staat door de vernieuwing of hervorming van je denken. Nicky leerde het woord kennen met behulp van de Heilige Geest en heel belangrijk, overgave, ging het hier veranderen. En doordat het hier ging veranderen, door het woord, door de geest, door de overgave, ging het ook in zijn leven veranderen met vallen en opstaan. En zo leerde hij de oude mens af te leggen. Maar hij leerde ook de nieuwe mens aan te doen. En hoe leerde hij de nieuwe mens aan te doen? Hetzelfde principe, door het woord van God, door de geest van God, door overgave. Want daar ontbreekt het vaak aan. Overgave is moeilijk hoor. Overgave is hartstikke moeilijk. Want wij zijn allemaal, de meeste althans, kinderen van God. Maar hoeveel leiden een leven van overgave? Dat is moeilijk. Maar in de mate waarin wij ons leren overgeven, gaan we God ervaren. Anders niet. Als ik wil weten hoe de Heilige Geest rijdt, bij wijze van spreken, in mijn auto, bij wijze van spreken, dan moet ik hem het stuur in handen geven, anders kom ik er nooit achter. Als ik blijf rijden, zal ik er nooit achter komen hoe geweldig die inparkeert. Dit moeten we echt verstaan. Niet wandelen. En hier staat onze misleidende begeerte. Geven we Satan en consorten ingangen die leiden tot bolwerken. Wat zijn bolwerken? Dat is onoverkomelijk gedrag en sterke verslavingen. Ik heb best wel heel veel mensen gekend die konden niet loskomen van een bepaald gedrag. Die konden niet loskomen van hun verslavingen. Ze konden het gewoon niet. En daar kunnen we heel makkelijk over oordelen. Ze zijn niet sterk genoeg en het zijn watjes en het zijn slappelingen en het zijn losers. Nee, dat is niet zo. Er waren bolwerken gevormd en die moeten geslecht worden, die moeten gesloopt worden. En die kunnen gesloopt worden. En dan komt er een nieuwe stijl van leven. En dan worden we bruikbaar in het Koninkrijk van God. En dus het is een cognitief verhaal. God leren kennen, Gods geboden leren kennen. Zien in het woord wat God behaagt. Daarmee naar God gaan, de Heilige Geest vragen om daarmee af te rekenen. Je wel overgeven aan de Geest en dan leg je de oude mens af. En dan ga je ontdekken in hetzelfde woord wat God aangenaam is. En dat ga je in de praktijk brengen, cognitief, met behulp van de Geest. En zo doe je de nieuwe mens aan. Het is afleggen en aandoen. En voor degenen die straks helemaal teleurgesteld zijn als ik amen zeg, kun je thuis lezen in Colossense 3. Colossense 3 vers 5 tot en met 17. Dat is shoppen in de Geest. Dan kun je zien wat je allemaal kan aantrekken met de Heilige Geest. Hoe je verandert tot de mens die God wil dat je bent. De nieuwe mens. Dat is wat God verlangt. In het plan van God heeft God een paar dingen. God wil je allereerst, in het eerste plan is die cultuuropdracht, daar heb je nog steeds mee te maken. En daarom doe je je werk hopelijk goed en ben je een beetje zuinig op de aarde. Dan is er het verlossingsplan, daar mag je deel van uitmaken, allereerst door zelf verlost te worden. En dan is er het opnieuw leren wandelen in een nieuwe levensstijl, leven in een nieuwe stijl. En dat is Gods plan. Dat we geheel anders worden, omdat we Christus hebben leren kennen. En de wereld heeft behoefte aan deze mensen, weet je dat? Aan dit soort mensen. Ja, de wereld heeft behoefte aan dit soort mensen. En denk erom, je gaat tegen de stroom in. Want die natuurlijke mens begrijpt het niet. Die verklaart je toch al voor gek. Die begrijpt het niet. Die kan alleen maar natuurlijk denken. Van, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, de eerste klap is een daalder waard. En no time for losers, dat is de natuurlijke mens. Maar die leeft niet gelukkig, want die moet zijn hele leven strijden tegen andere mensen die net zo denken als hij. En hij moet op zijn hoede zijn. En hij moet scherp blijven. En hij is aan het concurreren. En hij is aan het strijden, zegt Jacobus. Waar komt het strijden uit voort? Uit je hebzucht, uit je hartstochten. Je begeert, zegt Jacobus, maar je hebt niet. Waarom? Omdat je niet van het levende water drinkt. Ik ga stoppen. Ik ben niet helemaal leeg, maar ik voel dat ik ga stoppen nu. Vader, dank u wel voor uw instructies. U wil leren dat we op een nieuwe manier wandelen op aarde. Wandelen zoals Jezus wandelde, in liefde, in waarheid. Handelen vanuit recht, rechtvaardigheid. En recht, gerechtigheid, dat is wat u verlangt, Vader. En niet een beetje, Paulus schrijft geheel anders. Heer, en dat kunnen we niet zelf, dat weten we ook wel. Maar we kunnen het wel als we u erin betrekken. Leer ons hoe we u erin kunnen betrekken. En werk het willen in ons uit, werk het willen in en het verlangen in ons uit. Om te wandelen, niet langer als de heidenen. Heer, die niet beter weten door onwetendheid, maar als nieuwe zonen en dochters van u, omdat we Christus hebben leren kennen, omdat we in hem onderwezen zijn. Amen.